Haha, grote goden, wat een lamstralen.
Chef, voelt u zich wat goed, chef?
Nee, Paul.
Nee, hè?
Nee, Paul. Ik voel me niet goed als ik 's maandagmorgen om 6:30 in de nacht in mijn jaam van de kust naar hier moet zien te liften, dan voel ik me niet goed.
Oh, zeg, dat ze je zo meenamen.
Meteen, ter helle, meteen. Het is me nogal geen tref, zeg, als je in het holst van de nacht een vent in zijn jaam een lift kan geven. Dol vermaak, hoor. Dat is meteen zo van, zo, was het vrouwtje uiteindelijk zat met je? Nou ja, wat zeg je dan, hè? Je bent niet in de positie om hem een grote bek terug te geven, hè? Dus je gaat me wat dom zitten grinniken van, ach ja, het is overal wel eens wat. Nou, dan zijn de rapen helemaal gaar, hoor. En dan is het een klets op je schouder en brullen. Want daar heb je even iets geestigs gezegd, hoor. Verschrikkelijk, zeg. Wat ik daar als cabreuze veronderstellingen heb moeten incasseren op maandagmorgen in mijn jaar.
Ja, chef, zou u alstublieft willen vertellen wat er gebeurd is, chef?
Oh, de heren professoren, de top van onze intelligentia. Mens, 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 wat een onbenul. Wat een bederf.
Zeg, je hebt het nou toch niet over Biep, hè?
Biep? Ja, hoor. Vooral Biep.
Nee, Miep. Ook niet om uit te poezen, hoor. Wat een vrouw.
Ja. Voor jou heb ik me lopen schamen.
Ga jij maar in je pont staan liften, zeg, hé. Over pensioen gesproken.
Ja.
Zeg, vertel nou wel eens wat er gebeurd is. Jullie waren toch in Noordwijk?
Ja, ja, bij Biep. Zeg maar Biep. Professor Dr. Ouwehorst klinkt niet progressief genoeg. Dus we zeggen Biep. Nodigt ons uit. Doemie, Paul met zijn vrouwtje. Neem vooral de kleine meid mee. En het kind hier dus. Huisvol.
Nou, je hebt me daar nogal geen villaatje voor hem neergezet. Daar kan nogal wat in, dacht ik.
Meer, veel meer dan je dacht. Dat hou je niet voor mogelijk wat daarin kan. Paul?
Ja, ik vond het wel gezellig roesig, chef.
Nou, en op, zeg. Hij belt me op, zeg, Biep. Komen jullie een weekendje? Er komen nog een paar collega's ook. Maken we het gezellig? Nou ja, dan moet ik wel.
Waarom moeten?
Nou, collega's, ik moet daar werken. Die nodigt in dat nieuwe huis een collega's uit. Het Jenwerk, nietwaar? Met zijn nieuwe kast. De grote bolle bof spelen. Hier ga je mijn huis, mijn aannemer, mijn architect. En doe het maar eens na. Zo gaat dat. En ze doen het hem na. Voor het eind van de week heb ik ze alle drie aan de telefoon gehad. Let maar op. Meneer Biels, zou u eens even willen komen praten? Dat moeten die mensen, hè, die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Die kunnen niet anders. Dat zijn intellectuelen, die hebben dat. Dus ik maar weer een weekend uit werken.
Stakker.
Ja, maar nee, zeg, ik wist dat niet. Wist jij dat?
Wat?
Van die kinderen.
Ja, ze hebben er nogal een paar, hè?
7, ja. Maar nee, maar van hem.
Ja, dat denkt hij.
Nee, nee, maar dat... Van hem, de professor zelf. Wat hij is. Paul, vertel jij het er maar.
Biep, chef. Biep is volgens mij een van onze krapste kinderpsychologen, chef.
Ja, ja. Zeg het vooral of het iets normaals is.
Zeg, is het dat dan niet?
Dat, een kinderpsycholoog. Dat is iets verschrikkelijks. Dat kennen wij niet, hè. Maar dat is volslagen onmenselijk. Dat is op de misdaad af. Paul, overdrijf ik?
Ja, chef.
Nee, Paul.
Nee, chef.
Nou, en Paul is toch wel wat gewend, hè? Die heeft er een.
Een wat, chef?
Nou, ja. Hè? Een kind, bedoel ik, Paul.
Feit, chef.
Ja, maar die, zeg, die hebben er 7.
Ja, ja, maar je ziet het er niet aan, Miep. Wat een vrouw, zeg.
Je ziet het er niet aan, nee, allicht niet, want ze doet er ook niks aan.
Waar niet aan?
Aan die kinderen? Nee, ze doet er niks aan. Ja, ze voert ze. Waarachtig, ze worden af en toe nog wel eens gevoerd, ja. En voor de rest, huppakee, je doet maar. Kunst dat je het er niet aan ziet. Dus zo kan je er wel 70 hebben.
Ja, maar Biep is een spokadept, chef.
Ja, met vreemde woorden kun je het me allemaal wijs maken, hoor, Paul. Alle eerbied, hoor. Maar als daar binnen het half uur in die tuin 2 elftallen met Doemie de Hoed aan het voetballen zijn... Nou, dan staat mijn eerbied in het nachtkassie, hoor.
Zijn je 2 elftallen?
Op zijn minst, met al die logeetjes erbij, die kinderen van zijn collega's, ook kinderpsycholeuteraars, hè. Dus die hebben er ook allemaal een stuk of 7, 8. Wat dacht je? Dat doet maar raak, zeg. Tellen kunnen ze niet. Dat zijn intellectuelen.
Chef, ik vraag me af of u wel weet wat het woord betekent, chef.
Wie zal het zeggen, Paul? Maar als ik het resultaat op mijn benen zie krioelen, nou, dan heb ik het woordenboek niet meer nodig, hoor. En daar moet ik dan tussen werken. Aan dat glimlachend onbenul een villaatje zien te slijten, zeg. Terwijl hun verwilderd kroos dat huis, mijn staal dus, mijn monster, mijn etalagemateriaal, loopt af te breken. Want dat zal je met de gewonnen moeten geven, hè, Paul. Dat hebben we nog geen maand geleden opgeleverd, dat huis. En hoe zag het eruit? Alsof de Noormannen net weer weggezeild waren.
Spijt, chef, maar dat is nou het spokprincipe, chef. Niet verbieden, kinderen niet straffen ook, hè. Laat dat zijn eigen normen maar vinden, opgroeien in geestelijke vrijheid dus. Zichzelf ontdekken en de rest?
En de rest, ja, doe me de hoed. Die ontdekte ze meteen al, zeg. En in die kermis moest ik gaan zitten werken, zeg. Dat moet ik zo langs mijn neus. Zo langs mijn neus weg moest ik tegen de heren iets zeggen van... aardig huisje, vindt u niet? En op hetzelfde moment passeert dan die kinderkaravaan... met jouw pokkenprincipe met mijn voordeur, Paul. Ome Biep, we gaan Kon-Tiki spelen. Veel plezier, jongelui. Ja, en terwijl ik voor mijn verbijsterde ogen... het laatste overgordijn al zeil zeewaarts zie sjouwen... maken Biep en de zijne geïnteresseerd enkele wetenschappelijke notities.
Ja, die observeren dat, chef. En die putten daar een schat van ervaring uit zo'n initiatief, hè. En laat dat dan een deur of een raam of een dakpad kosten. Maar zij bouwen daarop voort, hè, ten bate van de komende generaties van opvoeders, chef.
Oh, is het nog de bedoeling dat het besmettelijk wordt ook? Nou, dan zie ik de woningnood helemaal het eeuwige leven hebben, hoor, Paul. Tegen die slopende kinderziekte kan de aannemer niet opbouwen, echt niet.
Nou, het is inderdaad zo dat Spok in zekere zin iets op zijn vroegere uitgangspunt is teruggekomen, chef.
Oh.
Dat er toch wel zoiets als een soort grens moet zijn, een vaag gezag. En Biep, samen met Pim, Dick en Bul dus, hè, die probeert dan nu uit dat gedrag van die kinderen te evalueren hoe en langs welke lijn Spok dus tot dat nieuwe inzicht gekomen is, begrijpt u, chef?
Jazeker, Paul. En sterker nog, Paul, toen een van die kleine rakkers, de weledelhooggeleerde heer professor Dr. Heibakker, alias Bul, een dimmer op zijn hersenschap met de end rondhoudt, ik weet niet, Paul, maar ik meende toen in zijn ogen, die tranende ogen van hem, een begin van begrip te lezen. Iets van gezag. Ja!
Mogelijk, chef.
Paul, beste Paul, die kinderen die smeken erom. Of zie je het niet? Of heb je niet gezien, Paul? Op wie die kinderen trokken?
Op u, chef.
Ja, op het gezag, Paul. Dat voelen die kinderen intuïtief aan. Hè? Dat hier een vent zit met een klap in zijn handen. Een flair om je kop. Waar ze hun meester in vinden. Graag, daar smeken ze ook om een vent... waar ze niks bij hebben in te brengen dan lege briefjes om gezag.
Ach, Geut, vonden ze je aardig?
Aardig? Die bestormden me te hellen. Die namen me in. Ik had toch niks meer in te brengen, Paul?
Lien, aandoenlijk, eerlijk. Ja. Die grote logge beer,
ja.
Meneer Biels dus, hè? Die maar met zich liet sollen en doen.
Ja, ja.
Ja.
Leuk spul, dat Geut.
Die zich daar gewoon in zijn goede goed door die koters aan zijn benen, door het zand, over die duinen het strand op liet slepen. Zeg.
Ja, ja, en toen konden ze niet meer, hè. Anders hadden die kleine smeerlappen met de branding ingemieterd, ik zweer het je.
Ja, dus van werken kwam niet veel.
Zeg maar niks. De zaterdag kon ik dus helemaal afschrijven.
Ja, waar zat jij die hele dag?
Waar zat jij de hele dag? Vraag liever waar je zelf de hele dag zat.
In het water.
Ja, met Miep. Ja.
Wat een vrouw.
Ja. Die lag daar de hele dag met zijn gastvrouw in de branding te donderjagen.
Ja, ja, ons ging geen zee te hoog, hoor.
Oh, nee.
Nee, en dan speelden we van In the Yellow Submarine. En dan was Miep was kniertje in de jeugdjaren en ik was Doris Rijkaards. En dan riep ik van, biep, 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 hoera! En dan gilde zij van, de visjesvreter, wat duur betaald, even. Wat een vrouw, zeg.
Ja, 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 onder mijn ogen.
Waar zat jij dan?
Ik zat niet, ik lag. Heb je me niet zien leggen?
Nee, nee.
Toen jullie daar eindelijk eens uitkwamen, je brachtelde naar me gewoven.
Oh, toen jij onder die berg lag?
Toen ik onder die berg lag, ja. Heb je me niet help horen roepen?
Jazeker.
Maar dan ga je toch niet staan wuiven tegen iemand die help roept Daar buif je toch niet tegen?
Ja, ik dacht dat jij daar lag te spelen met die kinderen.
Dat lag ik ook. S'morgens.
Nee, dat was smiddags.
Ja, voilà, het was smiddags. Maar toen lag ik er nog.
Waar?
Waar? Onder mijn berg.
Maar wat deed je die kinderen dan toen dan?
Die kinderen die speelden lang en breed lang weer iets anders.
Ja, maar waarom bleef jij dan onder die berg liggen?
Omdat ik vast lag. Ik was Gulliver. En jullie waren de dwergen. Dus ik zeg nog, dan zullen jullie de reus toch wel eens even vast moeten binden. Nou, dat was niet aan dovemans oren hoor. Als een muur. Met nog een paar kubiek zand erop. En Gulliver was het ventje.
Ah, wat schattig.
Ja, notabene onder het wakend oog van de pedagogische recherche, zeg. Piep, Pip, Dick en Bully. Op de dichtstbijzijnde duimtop. Ja. Wat ik me daar moet hebben laten aanleunen, zeg. Van die Duitsers in die aanpalende kuil. Rustige mensen. Maar ze laten wel even zo roeig hun kind gemoedereerd tegen mijn berg aanwasseren. Ja, doe wel. Doe, Karel Heinzie, was mecht studenta. Ik zeg, was mecht studenta. Je plast me bijna af mijn kansen kierne. En zei dan iets vaags van, jo, gruuskot. Ik zweer het, je zegt, gruuskot. Nou, zeg, ik was daarna aan toe. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ik ga dood, gruuskot.
Ja, verschrikkelijk, zeg. En dat niemand dat door had.
Weet je wat wel?
Nou?
Fotootje maken van me. Ja, bij Rissies. Voor thuis. Jan, neem die vent ook even. Meneer, wil u even niet bewegen? Vastgesnoerd onder nog een paar kubiek zand, zeg. Of hem maar even niet wilde bewegen. En ook van, vraag meneer zijn adres even, Jan, dan sturen we hem een afdrukkie. Waar woont u, meneer? Ik zeg, ik woon hier, kom maar even in, dan schenk ik een borrel. Haha, die meneer.
Zeg, maar hoe ben je er dan uitgekomen?
Nou, ik ben toch nog gevonden, hè, gelukkig. S'avonds, strand al leeg. Door de bereden politie.
Ja, en wat zei die?
Nou, die stapt van zijn biel en die zegt, Ja. Gulliver zeker weer, hè. Ik zeg, hoezo weer? Hij zegt, man, als ik van allemaal een cent kreeg, was ik rijk. Ik zeg, van wie allemaal? Hij zegt, van al die kerels die hier in hun iets te krappe zwembroekjes de grote reus komen uithangen, de brutaliteit, zeg.
Zeg, en mevrouw Biels, heeft die genoten?
Ja, dat zullen we ook zo gênant eigenlijk. Dat die andere gasten ons eigenlijk de hele dag niet bij elkaar hadden gezien, hè. En hoe is doen, hè, in zo'n ongeregeld huishouden, die gaat meteen lopen redderen. En die begint te ruimen, die kan daar niet in leven. En die groeit erin, hè, die geniet ervan. Dat is meteen van, zal ik vandaag koken? Ja, er zal vandaag toch iemand moeten koken, niet? Want Miep blijkt belangrijke dingen aan de hoofd te hebben, nietwaar? Nee, Beef.
Ja, en niet alleen aan haar hoofd, hè? Wat een vrouw, zeg. Jongen.
Ja. Zeg, dus die Biep is niet jaloers, begrijp ik.
Biep? Ik zou je zeggen, hè, toen het mij een beetje te gek werd, hè, om zijn aandacht erop te vestigen, ik zeg, weet jij waar neef Eef is? Hij zegt, ja, die is met Biep aan het spelen.
Ja, dat was toen we zeemeermin en zeemeerman speelden. En dan probeerde me in mijn staart te bijten, weet je wel. Wat een vrouw.
Je is met Miep aan het spelen, zeg. Over beroepsdeformatie gesproken. Die ziet geloof ik langzamerhand overal een kind in. En toch heeft hij er zelf 7. Ra.
Maar wat was dat nou met mevrouw Biels?
Ah, dat die mensen ons niet bij elkaar hadden gezien, hè. En dat hij daar was gaan redderen, Doem, hè. Dat die mensen dus waren gaan denken dat Doem, Doemie, de Bowie was. Daar, ja, die waren al helemaal in de sfeer van, Lien, meid, als je nog eens even langskomt met de koffie. Nou, dus dan gaan we s'avonds naar bed, Doem en ik, hè. En dan kom je op de overloop Bul tegen, hè. En dan zie je eerst zijn bolle ogen uit zijn pedagogische kop rollen. En dan gaat meneer vervolgens over op de overdreven man van de wereldtoer van welterusten, mensen. Alsof hij niks gezien heeft. Nou ja, er is trouwens niks te zien, hè. En dan krijg ik in de deuropening nog even een scabreuze knipoog. Gênant, hoor.
Ja. Dat slapen met al die mensen en die kinderen, zeg, gaf dat geen problemen?
Geen oog dicht.
Nou, ik vond dat toch wel handig, chef, met al die stapelbedden.
Ja, die duiteldingen, Pol. Vreselijk, zeg. Vooral boven. Ik lag boven. Erg, hoor. Halve meter plek, 5 meter. 5 meter boven de begane grond. Je ligt te verstijven, zeg. Ik denk, als ik beweeg, dan ga ik zo het ravijn in. Wel te rusten.
En mevrouw Biels?
Die, Doemie, tante Lien dan mevrouw, die slaapt. Die heeft er tuitel maar te ruiken. Nee, boven, op dat randje. En waarachtig zeg, op een gegeven moment, ik denk, ik begin weg te zakken. En ik schrik nog wat van het ravijn weg en ik kijk nog eens. En wat verschijnt er over de rand?
Miep.
Nee, Miep niet. Miep die lacht.
Wat
de vrouw, zeg.
Kinderkopje.
Ah.
Ja, slaperig kinderkopje, zeg je. Ontroerend, hoor. Ik zeg, wat kon jij nou doen? Ze zegt, ik kom bij jou. Kleine Puk. Ik zeg, ja, maar wat moet ik er dan mee? Ze zegt, je moet je verhaaltje vertellen. Eigenwijs, klein ding, hè. Dat ik zeg, nou, eentje dan en dan. Ga slapen, mini-vrouwtje, engeltje. Dus ik doe de ogen even dicht, ik denk even na. En ik zeg, er was eens... Nou, zeg, toen waren er al 3. Toen ik mijn ogen opende, had ik er al 3. En er ging als een lopend vuurtje rond, zeg, oom Bobber vertelt een verhaaltje. Ja, 6 stuks, zeg. 6 kleuters, met mij mee 7. 6 kleuters, zeg, op 1 tuitel. En ik vertel er dus iets verzonnen, iets van vroeger, hè, van een prins, tevens aannemer. Prins aannemer die op het randje van bankroet hangt, hè, in de klauwen van de fiscus dus, het bekende verhaal. Maar dan voor kinderen, begrijp je? Weigert ze mensen te ontslaan, blijft knokken. En dan dus de sprookjesvee die hem tingeling een extra postkosten van verwerving bezorgt. Je zal het je zo wensen. En ik ben daarmee klaar, zeg. En ik heb dus nog iets gezegd van... En hij leefde nog lang en gelukkig. Probeer het maar eens onder dit kabinet. Maar het zijn kinderen tenslotte, hè. Dat ik kijk, hè. Wat denk je?
Glanzende oogjes.
Slapen. 6 stuks bovenop mijn tuitel. Naast me, aan mijn voeten, in mijn rug. 6 man sterk. Snurken geen gebrek. Dat is mijn Noordwijk bij nacht. Blijf maar zitten, beweeg je niet.
De hele nacht, chef?
Nee hoor, Paul, de halve maar. Want dat is vroeg op, zeg, dat grut. Dat is bij het eerste zonnestraaltje een veilje. Ome Bobber, we gaan een fort bouwen. Nou, hè. Die waren gek op moor, die kleintjes. Gezagvol, hè? Herkennen ze, feilloos. En daar zit je dan om 4:30 s'nachts in het zand te graaien. Nou, knappe kerel die me zo verkrijgt.
Het leek me geen reclame voor de zaak, chef.
Nee, dat moet jij nodig zeggen, Paul, met je vrolijke gezinnetje.
Ja, dat Saskia wat huilerig was, chef. Dat is de eerste tandje, chef. Dat is aan het doorkomen.
Oh, is er maar 1? Ja, kijk aan het volumegeschap, dacht ik dat alle 32 tegelijk eruit knalden. Om van je lieve vrouwtje maar te zwijgen over reclame gesproken,
zeg. Oh, u bedoelt de zeelucht, chef.
Ja, heb jij de zeelucht wel eens horen fluiten, Paul?
Nee, maar daar is Tine allergisch voor, chef, voor de zeelucht.
Ja, ja, kans doet vijven, Johanna.
Ja, dat slaat op de luchtwegen, chef, en dan wordt ze wat benauwd, chef, Tine.
Ja, Tine, ja, hoor, Paul, het is goeie. En dat is dan nog om voor die mensen het wonen aan de gezonde Noordzeekust nog wat aantrekkelijker te maken. Mijn uithangbord, een krijzende kleuter met een vrolijk, fluitend, blauw aangelopen moederke mijn.
Nou, u zag er zelf ook niet zo florisant uit, met permissie, chef.
Ik was niet florisant, Paul. Ik had mijn dag onder de bergen gelegen. Ik had een nacht rechtop op mijn duidel gezeten. En als jij dan 's morgens nog eens die, in die sterven zitten, een 10 kilometer strandloop organiseert en 's middags touwtrekken en 's avonds duimpje verdedigen, nou, dan heb ik 's avonds 3 eerste prijzen en Pols 180 op Pol, waarvoor mijn dank.
Nou, het werd anders wel gewaardeerd door de luisje, hè, die sport.
Ja, dat zijn de intellectuelen, hè. Die voelen geen vermoeidheid, hè. Die hebben ieder contact met het lichaam allang verloren, hè. Die leven alleen nog maar hier. Voel je? Ja, waar ze luid op zitten te eilen over het pokkenprincipe, ja. En dat het een zonnesteek is, dat weten ze niet, hè? Nee, Veef, ben je het met me eens?
Ja, wat een vrouw, hè, dat mag wel eens zeggen.
Ja, zeg, ja, zeg. Daar begon het me helemaal van te schemeren, zeg. Die met Miep. Als je die Siamese tweeling dan ook nog eens de hele zondag tussen de teer ziet dobberen.
Ja, nee, toen speelden we dolfijn, ome. Dan was ik de dol en zij was de fijn, weet je.
Ja, ja. Nou, dan was het voor mij wel bekeken, hoor. Ik zeg tegen Doem, eerlijk, ik laat vannacht mijn tuitel. En ik heb zo'n luchtbed geklauwd, zachtjes de achterdeur uit, duintje over, strandje op en heerlijk getukt.
Ja, maar vanmorgen, chef, waar was u? We hebben u overal gezocht.
Het tuig.
Het tuig, chef? Iedereen was op het laatst dood ongerust toen u maar niet kwam opdagen. En ja, toen mevrouw Biels zei dat u en toen wij u op het strand nergens... toen hebben wij de politie gewaarschuwd, chef.
Pol, beste goedgelovige Pol. Ken je dat soort nou nog niet, man? De intellectuelen, met hun intellectuele grappen... die mijn soort mensen zo verschrikkelijk boven de pet moeten gaan.
Hoe bedoelt u, chef?
Hij snapt het nog niet. Pol, als ik nou vanmorgen wakker word, hè... heerlijk op mijn luchtbedje in dat frisse ochtendzonnetje, hè. En ik beklim de duintjespol. En ik heb dan een prachtig uitzicht op Bappenpol. Wat denk jij dan?
Allemachtig, chef. Was u?
Dan denk jij, Pol, dat dat intellectuele schuim hun zoveelste onbegrijpelijke intellectuele practical joke hebben uitgehaald met de dikke Biels. En dat ze hem s'nachts slapend en wel naar Bakken hebben gereden, Pols. Ha, 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 ha. Wat hebben we ons een pokkenprincipe gelachen. Daar, nog zo'n piekerhoofd, Rinderman.
Vrienden aan het bedrijf Biels ook al gehoord morgen.
Ja, Pietje, precies.
Dag, George. Ja, die is er, hoor.
Ja.
Wat?
Ja.
Ja, die is er echt, hoor.
Oh.
Wil je hem even? Ja, hier komt-ie.
Twijfel dan mijn bestaan zeker. Nou, vergeefs, dank je. Biels hier. Ja, meneer Rinderman. Hè? Leuk dat u nog even bij... Wie heeft u gebeld, meneer Rinderman? De politie? Bakkum, zegt u? Mijn luchtbed is er aangespoeld, zegt u? En mijn vrees... Wat? Groot aangespoeld, zegt u? En nou u zegt... Ik heb vannacht inderdaad een keer wakker gelegen, hè? Ik was even wakker geschrokken, meneer Rinderman. En toen meende ik inderdaad water te zien, maar dat droom ik vaker. Ik bleef vaker in water als een boot.
En dit was Biels & Co, een hoorspelserie van Jan Moraal. Rolverdeling, Biels, Co van Dijk, Eline ter Helle, Fiet Koster, Koen Polleman, Frans Koster en neef Eef, Mathé Verdaasdonk. Regie, Jo Fischer junior.
Now drum boys are in the march, shut the Portugal and Spain. Drums are beating, banners live, and the devil of home will come to life. Love it fairly well. When me toodle-oodle-da, me toodle-oodle-da, me right for toodle at the owner's whiskey in the jar. Hey, whiskey, you're the devil, you're late and miss right. All over hills and mountains and to America. You're sweet, you're strong, you're prisoner, you're spunkier than tight. Oh, whiskey, you're a darling drunk, the soul. Shot by the boldly, man, I die of hunger coldly. Let every man be turned up for his well up on his shoulder. Love him fairly well. When we turn a little da, we turn a little da. We write for turtle and he honors whiskey and the charm. Hey, whiskey, you're the devil, you're laid and play a stride. All over hills and mountains and to America. You're sweet, you're strong, you're prisoner, you're spunkier than tight. Oh, whiskey, you're my darling, drunk and sober.
Earth Search, a 10-part adventure serial in time and space by James Follett. Commander Telson, Shana, Darv, and Astra have escaped from the hulk of the Challenger's sister ship in a space shuttle and Thornton's space ferry, only to discover that the Challenger has vanished. Earth Search Part 8, Maroon.
Useless equipment.
Thornton's fighter obviously wasn't designed for long-range searching.
No, but it's faster and better equipped than the shuttle, which is why Shana and I came across. Any sign of the Challenger, Shana?
With just 20-plus magnification.
Darv?
Radar sweep sector 275, nothing. Switching to 276.
It takes four people to control the Challenger, so how did that android manage it?
Fagor may be a warrior android, but he's probably cunning enough to realize what we've realized, that it's possible to reprogram service androids to undertake control room operations.
Calculations complete. Assuming that Fagor seized control of the Challenger within 30 minutes of Darv and I leaving it, and assuming maximum acceleration, well, then the Challenger must be within 1 million miles.
I got an echo, then.
No readings.
I was random sweeping. I'll try again. Are you ready?
Give me an audio reference for the telescope guidance.
On audio. Stand by.
Come on. Useless.
I'll try 5 seconds of arc around the node. I definitely had an echo. Stand by. Unidentified object bearing 276.85, range 392,000 miles.
I've got it. It's the Challenger. 400,000 miles on optical ranging. And her main drive's closed down.
Which means her recessional velocity will be constant.
So let's get after
her. No. Wait, we need a lot more data.
Oh, come on, Telson. If we sit around here scratching about for information, that 400,000-mile gap's going to become 500,000.
I'm not worried about distance, Darv. What concerns me is time. How long it's going to take us to catch up with the Challenger, and how that period equates with our air supplies.
Telson.
Before we do anything else, we're going to put the computer to work on some calculations.
And transferring the liquid oxygen reservoirs from the shuttle will give us 156 hours air supply.
156 hours. What about the mobility suits?
That's another 20 hours.
176 hours. Astra's figures agree with mine.
Yes. and we'll be using some of the mobility suit supplies to transfer the reservoirs from the shuttle to the fighter. Say, 3 hours. Well, there's your answer. We've got 173 hours air supply for the four of us, and it's going to take 200 hours to reach the Challenger in this ferry and double the time in the shuttle.
So we use the ferry?
We don't use anything.
Oh, tell
if you want to waste breath arguing with me, you go right ahead. But you can't argue with those figures. If we go after the Challenger, we'll have been dead for 27 hours by the time
we
reach it.
Surely we can at least try.
No one would be happier than me if you can prove those figures wrong, Astra.
So what do we do?
We re-enter the hulk of Challenger 2 and try to join one of their societies.
No, no,
I don't see that we have any choice.
Yes, well, it just so happens that the people in that ship do have a choice, whether we live or whether we die. We're not too popular with them just at the moment, and I have this feeling that if we showed our noses in that hulk, they'd opt for the latter.
Supposing two of us hid in the hulk, while two went after the Challenger and then came back in the Challenger to collect us. Hmm?
Sometimes I think I'm the only one using his brains. We have two small spacecraft, right? This fighter of Thornton's, which is armed, and the space shuttle, which is unarmed. Whoever goes into the hulk will need the fighter's armaments for defense, and whoever goes after the Challenger will need the fighter's armament to deal with Fagor.
Sorry I spoke.
And I'm against us splitting up.
I suppose I always knew that we had no hope of ever finding Earth.
I'm sorry, Astra. For what little comfort it is, at least we can say we tried.
You call this trying, Telson? Sitting here doing nothing except feeling sorry for ourselves.
Look, our best hope of survival is to take over Challenger 2 by force. Who knows, maybe we can repair its main drive and continue the Earth search.
I suggest you sit at this observation port for a few minutes and take a good look at that wreck.
Now look, Darv...
I don't know about you three, but I'm starving. I'm going across to the shuttle to get some food and put together some sort of meal.
Okay, I'll give you a hand, Shauna.
How much food and water do we have?
I'll check when we've finished eating. At a guess, about 400 hours.
That's something, I suppose. Our food will outlast our oxygen.
So how do we... How do we grab control of the hulk?
They've all had a demonstration of the ferry's plasma cannons and the damage they can inflict. We've only to re-enter the... ship.
What's the matter, Telson?
Exhaustion catching up with me. We've only... What was I saying?
We re-enter the ship with the... with the ferry...
Shauna! What's the matter? Telson!
It's all right, Astra. They'll be okay. Just help me move them aft and make them comfortable.
But I don't understand.
I said they'll be okay. Get hold of his feet.
But they're both unconscious.
So would you be if you'd swallowed two grains of morphon. Give me a hand and stop arguing.
But why, Darf?
Because sleeping bodies use less oxygen and they don't argue. Okay, now Shauna. When we've done that, we're going to strip this ferry of everything. Every item of mass that isn't essential. We're going after the Challenger.
Jettisoning complete. Both airlock doors shut.
We're moving away from the hulk. Ejecting all unnecessary fittings has given us an additional 20 miles per hour push. Not much, but it all helps.
Your arrogance amazes me sometimes, Dove. Thinking that you know better than the computers.
The only computers that have a will to live are Angels 1 and 2, not the control and navigation computers on board this thing. Load the inertials.
Loaded. Challenger's range now 501000.
Orientation?
Orientation set. Darv, you can't argue with the figures. We will have been dead for 27 hours, 33 minutes by the time we reach the Challenger.
Main drive ignition set. But we don't know how well Thornton looked after this thing. The main drive computer says we have enough fuel for a 200-second burn. Well, supposing there's a 10% error factor. A 220-second burn means we'll reach the Challenger inside the 27 hours.
And suppose the 10% works the other way and gives us a 180-second burn?
Oh, we'll see. Main thrust ignition 3 seconds from now. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, 200, and one, and two, and three, and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, 9...
You're reading
10, 0. 10, 11...
That's it, then.
11 seconds of maximum thrust over estimate.
Let's see what the readings are now. There you have it. We will have been dead 9 hours by the time we reach the Challenger.
But it's an improvement, Astra.
Your logic is crazy. 9 hours, 900 hours, we'll still be dead.
Oh, maybe I'll think of something.
You think us into messes, Darv. Never out of them.
That's not true. Whenever
I've
tried to do...
We've got to conserve air, so there's no point in arguing.
I'll check the carbon dioxide absorbent pads in the air purifiers, and you check Shana's and Telson's wrist monitors. After that, we'll lie down on a bunk.
We jettison the bunks.
So we'll lie on the floor, then.
Darv! Darv, wake up!
Hmm?
What's that noise?
Oh. How long have we been asleep?
15 hours. What's that noise?
It sounds like it could be an air purifier. Oh, yes, it is. The carbon dioxide level is up 2 points. I'll raise the alarm threshold by 5 points. No point in bleeding off from the oxygen reservoirs until we have to.
Right. I'll have a look at Telson and Shana. Well, they're okay. Telson's bloodstream oxygen level is down slightly, but the brain activity is normal.
15 hours sleep and I still feel dead.
Well, only to be expected if the carbon dioxide level's up.
Astra. I'm sorry I shouted at you.
Oh, I'd forgotten all about it. So what do we do now?
Oh, go back to sleep is about the best thing.
I feel stiff all over.
If you're a good girl, I'll let you use my arm as a pillow. How about that?
Angel 2, I would like a verification. Examine Sector 384 in Zone Grid 8.
I am devising a program to defeat Fagor. It is essential that we concentrate all our resources on that one problem.
Your verification may provide a solution. Ensure all control room visuals are clear first. It would be as well not to alert Fagor.
It's the ferry.
My analysis was correct. Blue shift indicates an approach velocity of 2,500 miles per hour. If we edge a laser communication projector until it is bearing on the ferry, there is the possibility that we may be able to contact it without arousing Fagor's suspicions.
We're not giving them any more morphine. We've got to let them recover consciousness.
We don't have to get them into the mobility suits for another 6 hours.
You said that 4 hours ago.
I was mistaken.
But you said that you double-checked the figures.
Look, we're not getting enough oxygen for the two of us to think straight, let alone bring Shana and Telson round. What are you doing?
I'm going to check the figures for myself.
Look, there's no need, Astra.
Take your hands off the display. 20 hours.
Okay, so I made a minor error.
20 hours? Well, that's some error when we had it down to 9 hours.
Look, there's no point in arguing. We're just wasting oxygen.
Not as fast as you waste it with your dumb figures.
I suppose I should have told you before. The truth is, we've got a hull leak.
What?
There was an internal air pressure drop when I tried shutting down the oxygen replenishment system. I'm sorry, Astra.
In that case, we definitely don't give Telson and Shana any more morphine. We must allow them to regain consciousness.
All right, all right. No more recriminations. You thought you were acting in the best interests of all of us.
Can I have some more water, please, Astra? My tongue has stuck to the roof of my mouth.
I'm sorry, Shana.
Don't keep saying that. It's done.
Let's take a look at the latest figures. Oh, I'm stiff.
I checked them a few minutes ago, Telson. There's going to be a 19-hour shortfall in our oxygen supply.
And that means that we need a 30% increase in velocity to reach the Challenger.
What about using the directional thrusters, They give us some extra velocity. Not much, of course.
It's an idea. Though we'd better leave some fuel for course corrections. 100 seconds directional thrust from...
Now.
Five. 96. 97. 98. 99.
Cut.
Revised figures. Oxygen supply shortfall 17 hours.
Well, it's something, I suppose.
Thrust. We've got to eject matter to give us thrust.
Well, as you can see, we've already ejected all fixtures and fittings that weren't essential.
Couldn't we rip up the floor and side panels and sling them out?
We can't afford to exert ourselves, and besides, opening the airlock would waste too much air. What are you doing, Shana?
I'm taking a look at the diagrams of this thing.
What are you looking for?
I don't know yet. Emergency fire drill. Main engine.
I shouldn't worry about it, Shana. We've no fuel left to start a fire.
Hey, listen. In the event of a serious malfunction in the main engine during a burn, program 102 will be automatically initiated unless cancelled by the pilot. Program 102. And that program reads... Ejection of main engine and fuel reservoirs.
What?
Program can be initiated manually. The entire main drive module, including fuel reservoirs, is ejected back along flight path by the simultaneous detonation of 30 explosive bolts. The subsequent velocity increase can be cancelled by the directional thrusters.
Well done, Shana.
Releasing the red cover above the pilot station gives access to the arming switch that covers marked danger.
Yeah, I've got it. Now what?
Touching the red panel arms the explosive bolts.
All right, now what?
We better get ourselves seated and fix seat restraints.
Right.
Now, touch out 777.
Oh. Crude technology, maybe. And damned effective. The ferry's blown itself in half.
And our half has increased its velocity by... 20%.
Well done.
So what's our oxygen shortfall now?
If there is one.
4 hours. Oh. 4 damned hours.
Oh.
Our oxygen will be finished 4 hours before we reach the Challenger, and we haven't a hope now of closing that gap.
I have observed an increase in the ferry's velocity, number two. They will reach us in 20 hours unless Fagor sees them and opens up the main drive.
It is a possibility, one. Attempts at laser communication are proving useless. The ferry was heavily armed, therefore I have devised a program that may deal with Fagor in a satisfactory manner.
When Fagor speaks, you answer, or Fagor destroys, like this.
Fagor?
What do you want, voice?
Those are control room service androids. They have no speech capability. Fagor, do you still wish to avenge the death of your master, Thordon?
I will plunge this ship into a sun when we reach the star cluster.
Destroying the Challenger will achieve nothing, Fagor. We are machines just like you.
I will be happy destroying the voices that killed the master.
But we didn't kill him, Fagor. People killed him. The crew of this ship.
Fagor has destroyed them. And next, Fagor will destroy you.
But you have not destroyed them, Fagor. They are coming for you.
Fagor doesn't listen to lies.
Go to the observatory, Fagor. We will give you the telescope coordinates. You will see that the ferry is coming. Once they are aboard the Challenger, they will use its systems to destroy you. You must go out to them, Fagor. You must meet them and annihilate them, just as they annihilated your master.
Fagor will not leave the ship until it is plunging into a sun.
You must not be afraid of them. You must go out to them.
Fagor is afraid of no one. Fagor is a warrior android.
Then go out to them. You can move in space. You have weapons. They will be expecting you to remain aboard. They will be at your mercy. We will show you where they are, Fagor. We will show you.
Telson, we'll have to start using up the oxygen in the mobility suits. Carbon dioxide levels up to 7.
Another hour. We hold out for another hour.
Tarzan, I'm sorry. You were right. We should have gone back into the hulk. I'm sorry.
Save your apologies for Astra. Any improvement, Shana?
The temperature's still up.
Close her helmet and put her back on the suit's life support.
Right. If she's sick again with the helmet closed...
We'll take turns to watch her.
A brilliantly conceived program, number two.
Fagor will reach the ferry in 3 hours, 10 minutes at his present velocity. Now that he has left the Challenger and is no longer in control, we will warn them by radio that he is coming for them.
But will the crew hear the warning, too? The laser signaling failed. We do not know if they will have a radio receiver switched on.
Humans often place an illogical trust in luck, number one. An unquantifiable factor which we, too, will have to rely on.
Why isn't there enough air? Why isn't there enough air, Angel 2?
The Challenger's food farms produce all the oxygen we need, Astra.
Is there enough air on Earth? Is there, Angel 2?
Enough for millions of people.
Millions of people? Tell me about Earth, Angel 2.
I am always telling you, Astra.
Is it really like the videos and holograms? Fields and lakes and mountains. Mountains so tall that they reach right up into the clouds. Will there still be the soft white clouds of Earth? They won't have used them up.
There will be soft white clouds, Astra.
And beaches by the lakes.
And beaches by the lakes.
And the people don't have to wear breathing sets or mobility suits when they go outside.
No.
Oh, it must be a truly wonderful place, Angel 2. And there'll be babies there, won't there? And there'll be one for me, because you said that there would be.
This is the Challenger calling. Can you hear us, Telson? Be warned, Telson. Fagor is coming. Answer on channel 30.
Fagor? Don't want Fagor.
Astra, this is Angel 2. Listen to me. You are in grave danger. Fagor is coming.
Fagor?
Fagor is coming to destroy you. You must warn Telson and the others.
Fagor? Ah! Fagor! Fagor! Fagor's coming! No!
Use your helmet. No. Give her some more oxygen.
You're no, having no. Nightmare. No oxygen.
No, Darv's going to give you some morphine.
I heard Angel too.
Look, you must Fagor's exert coming. Yourself. Otherwise,
he's coming to destroy us.
Otherwise, you use up too much oxygen.
No, no, no morphine. Fagor's coming. I heard Angel too.
Just keep your head still and sip this, Astra. Shh. Hey. She's got a helmet radio on. I can hear Angel 2's voice.
You look after Astra. I'll contact him on the main radio. This is Telson calling the Challenger. Hello, Angel 2.
Commander Telson, Thorben's warrior android Fagor is heading towards you and will reach you in 3 hours precisely. You must be ready to destroy him before he destroys you. He is moving with great speed. You may only have one chance of hitting him.
Thanks, Angel 2. Academic now what Fagor does. We've less than 4 hours oxygen left.
How long before you reach the Challenger?
8 hours.
Can you not increase your velocity?
No more than you can slow the Challenger down. Pretty silly situation, don't you think, Angel 2?
So what will you do?
That's easy, Angel. If this Fagor doesn't blow us apart, we'll leave both airlock doors open, make it easy for you to send in a service android to recover our bodies.
Telson? Telson, wake up.
Go away. I want to sleep.
You better look at this. I've got Fagor on long-range forward visual, approaching fast.
That's Fagor.
Pretty, isn't he?
Wasting his energy. Be dead in an hour anyway. All of us.
We got to do something about him.
Oh, damn, Fagor. What do you want with the mobility suits?
decoys. Hmm? Help me remove the life support packs.
What?
Decoy. Fagor wants blood. We give him blood.
How?
Fire them through the waste ejector. Look like people. Fagor goes to investigate. Has to slow down. And we have the plasma cannons locked onto the suits. Hmm? Simple.
Look, Dar. Know what these are?
Bioterms.
Four of them. We take one each. And we fall asleep. Peacefully. No pain. No lungs clawing. You know what I mean?
Oh. We fight. Fagor. Time. Everything. We fight.
Useless. What can we do, eh? We're dead. You can't reach the Challenger in time. Might as well make it easy for ourselves.
Okay. You make Astra take hers first.
We fight.
Got him centered. Range 20 miles.
Plasma cannons are zeroed onto suits.
10 miles.
What's happening?
Fagor.
What?
8 miles. He's seen the suits. He's slowing. And he's veering towards them.
Plasma cannon set to maximum energy discharge.
4 miles. Still slowing.
Can't think straight. Putting cannons on automatic fire control.
2 miles. How's Astra?
Sleepy. I closed her helmet and pressurized her suit.
He's bitten. He can't take a chance that we're not in the suits. Trying to escape. He's 1 mile from where we've concentrated all our firepower.